zei het er even misschien een beetje schertsend dat de psalmen zo bijzonder waardevol zijn, maar het is tenslotte de schat van de kerk van alle eeuwen. De kerk met een hoofdletter, de gemeente van Jezus Christus, bestaat uit de gemeente van alle tijd. En als we dit weekend het onderwerp hebben, het evangelie van de heerlijkheid van Christus, dan zullen we toch ook heel erg diep gaan graven in het verleden van de kerk. En dan bedoel ik kerk met een hoofdletter, de gemeente van Jezus Christus. Welkom. Als we vandaag dit onderwerp hebben, het evangelie van de heerlijkheid van Christus, zullen we veel genade, alle genade nodig hebben om werkelijk dat te zien, om dat door te geven, om het ook begrijpelijk te maken, zodat het overkomt, ook bij de mensen die allemaal vanavond nog komen. En we zullen dus goed doen om deze tijd eerst te gebruiken voor een algemene dankstond en bidstond. Ik weet niet, er zijn verschillende hier die ik niet ken. Wie niet hardop durft te bidden, hoeft niet op spelden te zitten. We zijn hier in de vrijheid van de Heer bij elkaar. Aan de andere kant willen we allemaal graag met elkaar weer loven en prijzen ook met elkaar. Weer een zegen vragen, wijsheid vragen, leven vragen over het hele weekend. Laten we op elkaar niet wachten wie een gebed of een bidding in zijn hart heeft. Laat het rustig uitspreken. Heer, we willen uw naam loven en prijzen dat we in de eenheid van het lichaam van Christus bij elkaar zijn. Het is een van de kanten, Heer, van uw heerlijk wonderbaar leven voor ons en in ons, dat wij bij elkaar horen, dat u ons samenbindt in de liefde van Christus en in zijn evangelie. Heer, daarom loven wij en prijzen we met elkaar. We willen u bidden, Heer, dat u in dit weekend uw genezende, helende hand legt op ieder leven die lichamelijke of psychische nood heeft, die u bijzonder nodig heeft. Wij geloven in u, Heer, als een verlosser voor geest, ziel en lichaam. En wij danken u, Vader, dat we ook altijd weer opnieuw deze machtige dingen mogen kennen en mogen doorgeven en mogen zien. En Heer, wij willen voor dit weekend claimen de volkomen overwinning van God na de verbreking van elke macht uit het rijk der duisternis die zal proberen mensen tegenhouden, druk op de levens te leggen, de boodschap te verhinderen, mensen lichamelijke moeilijkheden te bezorgen. Heer, wij claimen Golgotha. Golgotha is genoeg en wij aanbidden u, aanbiddelijke verlosser. En in die eenheid met u en met elkander, Heer, dragen we dit weekend op aan uw grote liefde. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.
Dank u, Heer, dat u de kans geeft dat u daar kijkt te komen, dat u meer van uzelf wilt leren. Heer, dat u uw licht over ons uitgestort heeft. O Heer, dat u ook zo verheerlijk zal worden door dit weekend. Elke dag opnieuw, Heer, we mogen u zo danken, maar dat u alle eer krijgt, Heer, die u zo toekomt. O Heer, en u maakt het steeds groter. En dank u. Dank u voor de genade. Dat u deze dagen geeft. Heer, dat u in ons door mag werken in de komende week. Heer, u wil geschieden. Dank u voor de werking van uw Heilige Geest. Dat u zo ook hier in dit weekend verder mag gaan. Doen met ieder van ons. U zij alle eer.
Vanavond gaan we natuurlijk verder op het onderwerp in. Als er de avondmensen erop bij zijn. Maar het is misschien goed om toch even de tekst voor ons te nemen waar we van voor het hele weekend van uitgaan. Dat is van 2 Korinthe 4, de tweede Korinthebrief, het vierde hoofdstuk. Daar staat, komt deze tekst, komt wel vaker naar voren in dit weekend. Maar er staat vanaf vers 3, 2 Korinthe 4 vanaf vers 3. Als er mensen zijn die zijn Bijbel hebben meegenomen, of in de koffer hebben, dan moeten we even in de voorkamer een Bijbel nemen in het weekend. 2 Korinthe 4 vanaf vers 3, daar staat: indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen die overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat ze het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. En dan lezen we nog even bij het slot van het vorige hoofdstuk. Vanaf vers 17, dus 2 Korinthe 3 vanaf vers 17. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heere die Geest is. Het is ontzettend belangrijk als we dat onderwerp hebben, het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Het woord evangelie betekent genade. En we zeggen ook vaak het evangelie van de genade, het evangelie van de verlossing, het evangelie van bevrijding, het evangelie van genezing, noem maar op wat. Maar zo vaak is dat een blijde boodschap gericht op ons eigen leven, wat niet verkeerd is, maar uiteindelijk is het een onderdeel van een totaal. En dat totaal is wat Paulus hier noemt. Wat prediken we nou eigenlijk? Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Want alles wat we hebben en alles wat we zijn is samengevat in wat Hij is. Alles wat Christus is, kunnen wij zijn en kunnen wij hebben. Alles wat Hij niet zou zijn en niet zou hebben, daar kunnen wij ook niets mee beginnen. En daarom is deze uitdrukking zo ongelooflijk belangrijk om verschillende redenen. Het stelt het centrale punt van het evangelie. Het omschrijft de prediking zoals die in de gemeente van Christus hoort te zijn. En die prediking is op de Heer gericht. Het is een prediking, een evangelie. De blijde boodschap van alles wat Christus is en doet en zijn zal. Dat dat belangrijk is, bewijst dat er een vijand is die er tegenin gaat. En de God deze eeuw, die dwars tegen Jezus Christus in is, die de mensen om ons heen met blindheid slaat, zodat ze het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Nou geloof ik, als we rondkijken in het leven, dat er beslist niet enkel de ongelovigen zijn in de gewone zin van het woord, die op het ogenblik door de vijand verblind worden om Jezus niet te zien. Als we in de loop van dit weekend de lijnen gaan trekken van dit hele onderwerp, dan zullen jullie zien dat het een totaal iets is wat over de wereld is gekomen, een verblinding van de kamp van de hel, om niet Jezus te zien. Mensen die soms heel kerkelijk zijn en heel gelovig, zien toch niets van Jezus. Ik heb de laatste weken te maken met een hele bittere zaak die deze dingen optimaal vormen illustreert. En ouderlingen van een hervormde kerk ergens in ons land, die een geval heeft gehad in de gemeente, waar ik zelf veel mee te maken heb gehad, die door de roei en ruiten is gegaan in kwaad en zonde, op elke manier, en die tot een radicale bekering is gekomen. En dan zou je zeggen, dan ben je vreselijk gelukkig, want dan zie je Jezus in zijn reddende zondagsliefde. En die vrouwelijke ouderling, die op zichzelf een biddend kind van God is, dat is tragisch van de zaak, en die ook vaak met mij over deze zaak gebeden heeft, die zegt nu, ik geloof er niks van, dat met een dergelijk geval een echte bekering mogelijk is. Die zal toch wel weer terugvallen. En wat ze voor zichzelf zei was nog zo erg niet, maar ze zegt het tegen de betrokken persoon. Met het gevolg dat hij nu zo ver in een hoek is gedreven, dat hij tegen mij zegt, tante Jo, ik ga eraan twijfelen of het dan toch wel mogelijk is om tot Jezus te komen, als je zo diep in de zonde hebt geleefd. Zo ver is ook de christelijke mens, ook de bekeerde mens, afgedwaald van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. De vorst deze eeuw verblindt de levens. Want het zien van de heerlijkheid van Christus heeft twee gevolgen in ons leven. Wat ook in zo'n weekend zeker de bedoeling is. Daar staat in dat hoofdstuk 3 vers 18, dat laatste vers van hoofdstuk 3, wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, met een open hart en met een open leven, wij durven in alle nederigheid de Heer in de ogen te zien, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, wij veranderen naar datzelfde beeld. En wij draaien dat heel vaak om. Het centrum van het evangelie is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dan zeggen wij, daardoor gaan we veranderen, en doordat we veranderen, gaan we dat beeld weerspiegelen. Het is een erg probleem, een dramatische kwestie voor menig hart, dat de Heer de zaak omkeert en zegt helemaal niet waar. Als je het evangelie van de heerlijkheid van Christus ontwaart, als je dat gaat zien, dan ga je dat weerspiegelen. Dan ga je vanzelf uitleven. En dat is een geweldige, rijke bemoediging voor al die jonge mensen die tegenwoordig midden uit de rottigheid tot de Heer komen. En zo vaak de gedachte hebben, ik ben het niet waard om verder te gaan. En ik ben er nog niet aan toe om te getuigen. En de Heer zegt heel eenvoudig, als je de heerlijkheid van de Heer gezien hebt, dan ga je dat weer spiegelen. Dat is gewoon vanzelf zo. En naarmate je die heerlijkheid weer spiegelt, wordt er in je eigen leven iets veranderd. Een moeilijke orde om te accepteren. Naarmate we de heerlijkheid van de Heer weer spiegelen, werkt die heerlijkheid van buiten naar binnen ook in ons eigen leven door. En dat heeft nog een ander gevolg, wat er hier staat in vers 6 van dat hoofdstuk 4. God heeft ons verlicht, niet alleen met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, maar met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En wie Jezus ziet, ziet God. Zoals Jezus is, zo is God. Ook een probleem voor veel jonge mensen die zeggen, ik heb mijn Heer Jezus overgegeven, maar ik ben bang voor God. Maar ook in de moderne theologie is ergens die lijn, en dat ga ik niet overhoop halen nu, het lijkt veel te ver. Maar wie de heerlijkheid van Jezus ziet, ziet de heerlijkheid van God. Zoals Jezus is, zo is God. Hier staat op het geweldige punt, hij, de Heer verlicht ons hart met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. En daarom is het evangelie van de heerlijkheid van Christus een alles centrale en alles beheersende zaak. Hierop ontbaart ons die heerlijkheid, wij weerspiegelen die heerlijkheid, wij veranderen naar die heerlijkheid en in die weg gaan wij ook de heerlijkheid van onze hemelse Vader zien. Daar zit ongelooflijke blijdschap en kracht in. Als we gaan praten over de heerlijkheid van Christus, het evangelie van de heerlijkheid van Christus, dan zullen we ons in de allereerste plaats hebben af te vragen, wat is de heerlijkheid van Christus en wie is Christus? Is op het ogenblik, alles staat op losse schroeven, en in weekend als deze gaan we niet zoetsappige preken houden, maar willen we diep ingaan op de realiteit, opdat we kennis krijgen. Opdat we gedegen geestelijke kennis krijgen. Er is staat in de Bijbel, en mijn volk vergaat omdat het geen kennis heeft. En we komen er niet uit enkel met ervaring, dat is erg rijk, we moeten ook kennis hebben, geestelijke kennis. En ik zeg je maar van tevoren, want wie het niet wil, die kan er nog weglopen met het eten. Het wordt een moeilijk weekend. En je zal je ervoor hebben in te zetten met elke vezel van je wezen. Vanavond, is het troostrijk voor jullie, is het de moeilijkste avond. Omdat de stof van vanavond vrij onbekend is en het wezen van Jezus raakt. We hebben het zo ingedeeld, vanavond gaan we spreken over het zijn heerlijkheid als persoon. Wie is Jezus? Dat weet tegenwoordig, behalve dan, ik zeg, bekeerde mensen die werkelijk bij de schrift leven, schijnt geen stervelingen dat meer te weten. Jezus, vergeet me, die is goed voor alles. En je leest doorlopend, Jezus is de grootste revolutionair van alle tijden. Jezus gaat vooraan bij alles wat de maatschappij ondersteboven gooit. Je kan Jezus voor alle karretjes vallen. Dat doet men theologisch, doet men politiek, omdat men het wezen van Jezus niet kent. Als er onderwerp waar nooit over gesproken wordt, moeilijk te begrijpen is, en waar ik nu zei, ik verwacht echt, we hebben het met elke vezel van ons hart in gebed voorbereid, ik verwacht van jullie vanavond veel. Ik zeg, de Heer verwacht van jullie veel, de Heer verwacht van jullie inzet van je hele persoonlijkheid om dit te volgen. Vanavond zullen we dus spreken over de heerlijkheid van Jezus als persoon. In de eerste plaats Jezus als God en Schepper. Dat Jezus God is, dat wordt op alle fronten gelogen. Dat Jezus onze Schepper is, evenzo, want men gelooft aan de evolutietheorie. Jezus als de tweede persoon van de drie eenheid. Die eenheid is een zaak waar dringend nodig over gesproken moet worden en waar de meesten geen koppenstaart aan vinden, waar men in de gesprekken met de Jehovah getuigen al helemaal geen touw meer aan vastmaakt. En hier deze weekenden zijn we in die zin agressief om aanvaarden. Alle mensen die de Heer kennen, van welke denominatie ook, alle mensen die hem zoeken, maar we willen wel tot op de bodem graven, in waar en onwaar. Deze tijd is volledig verleugend ten opzichte van het evangelie. Ik heb zelf heel veel te maken met theologische kwesties, meer dan me lief is. En ik heb nogal eens debatten en gesprekken op. Dat brengt gewoon een bepaalde dienst van me mee. Maar het is ontzettend wijd tegen opbokst. Jezus als de tweede persoon van het goddelijk wezen. Die dus deelt aan in het wezen van God. Dat is een kernvraag van het evangelie, en waar je dus kunt zeggen, dat geloof ik wel, maar waar je dus ook toch wel zinnig mee bezig zou moeten zijn. En naast de drie eenheid komt dan de vraag naar voren, is, dat klinkt welkom, iets wat jullie helemaal vreemd zal wezen, de heerlijkheid van Christus als Jehovah. Ik ga op dit punt raken we een zeer belangrijke kern, of misschien de kern, van wat de Jehovah getuigen aan het doen zijn, wat ik ze niet kwalijk neem, er zijn zulke toegewijde mensen, honderden, echt duizenden, maar Jezus als Jehovah en Jezus als Engel des Heren, dat is dus voor deze avond een programma van de heerlijkheid, de openbaring van de heerlijkheid van Christus als persoon. En morgenochtend gaan we spreken over de heerlijkheid van Christus in zijn werk. Als zaligmaker, als verlosser, als degene die ons in zijn genade draagt. Golgotha is genoeg en daar gaan we morgenochtend over spreken. Morgenmiddag gaan we spreken over het koningschap van Christus. Ook in verband met nieuwe theologie en de hele gedachtegang van de eindtijd, zoals Kerk en Wereld die ook stelt en praktisch over de hele lijn gesteld wordt. Dan hoop ik jullie ook bezig te houden met de lijnen te laten zien van wat ze tegenwoordig noemen politiek-sociale evangelie, waarbij van de heerlijkheid van Christus niets meer overblijft, maar wat zo vreselijk moeilijk te onderkennen is. Het evangelie met een zware, met een dubbele bodem. Hè. Er zijn dingen worden er gezegd en er liggen dingen onder. En dan zal ik ook enkele citaten gebruiken van dat boekje van Dominique van Dijk, het uitdaging van het neomarxisme. Moet je niet denken dat ik daar weer de politiek voor zijn, maar wij zijn in de eindtijd, jonge mensen. Waar niemand van de bomen het bos meer ziet. En ik hoop dat de Heer genadig heeft, ik hoop echt dat je er ook voor bidden zult, dat er een zeer duidelijke boodschap komt, dat de Heer ons laat zien wie hij is, wat hij doet, wat hij zijn zal, want wij zijn zijn lichaam. En wij zijn geroepen om zijn heerlijkheid te weerspiegelen en om zijn dienst te dienen. En wie Jezus is, dat grijpt op het ogenblik ook dwars door de zendingsvelden in. En dwars door internationaal werk, als ik wil zeggen, de internationale christenvrouwenbeweging, waar ze het een paar maanden geleden hebben gepresteerd om in Berlijn, waar een internationaal congres was, dat lied God holds the whole wide world in his hand, God houdt de hele wijde wereld in zijn hand, te zingen, te veranderen in She holds the whole wide world in her hand. En ik wil jullie met grote ernst zeggen, deze lijnen hebben we toen hier in Holland gekregen, omdat er allemaal nationale lijnen waren. Toen was er één predikantsvrouw die daar bijzonder bij betrokken was, die heeft links en rechts opgebeld om voorbeden, en iedereen kwam dus in het geweer en ging in het gebed, want er was hier in Holland een spreker, een dokter in de zusterzo, en die kwam toen aan de christenvrouwen van Nederland vertellen dat het voorbeeld van leven en opvoeding en gezin was te vinden in de revolutionaire leiders van Chili. En toen is hij daar een hele poos mee bezig geweest en toen heeft de Heer zo doorgewerkt in die vergadering dat ze volkomen in opstand gekomen zijn. En toen hebben ze om de rust te herstellen koffie gedronken en toen is hij met een stuk wat papiertjes die hij niet meer had uit kunnen spreken, is hij weggegaan. De Heer heeft daar wel eens zijn hand op gehouden. Toen heeft een van de leidsters daar gezegd, wilt u ons vertellen dat iedere christenvrouw communiste moet worden, of hoe wil je dat? Zo is in deze eindtijd de politiek bezig de heerlijkheid van de boodschap van Jezus Christus onder de voet te lopen. En dat alles onder een christelijke naam. Als we de kerk van China zien, dan hebben we dat volledig gekregen. China, die een voorbeeld is van wat er overal gebeurt. Gaat het om Jezus of gaat het om menselijke dingen met de naam Jezus erop geplakt? Wij hopen en wij bidden. Ik verwacht echt dat jullie met elke feest om je wezen gaan meedoen. Dat dit hele weekend zal zijn het evangelie, ook in deze eindtijd, die ontzettend afgedwaald is van de heerlijkheid van Jezus Christus. Dat is geen evangelie buiten de wereld om, dat is geen evangelie die de sociale noden niet ziet. Het is de evangelie dat alles en alle omvat in zijn overwinningen, in zijn krachten. Wil je eerlijk zeggen, daar geloof ik in. Ik geloof dat hij een opwekking gaat geven. Ik geloof dat de heerlijkheid van Jezus Christus zich zal gaan openbaren. Ook al zal dat kort zijn voor de nacht van. Dat we nog een kans zullen hebben om als gemeente van Christus zijn heerlijkheid te zien en zijn heerlijkheid door te geven en zijn heerlijkheid uit te leven. Het is 5:05, we gaan nu naar het grote huis om te eten en eerst nog elkaar danken. Heer, wij danken u dat u zegt in uw woord over de heerlijkheid van Christus. Hemelse meester, wij aanbidden u en wij willen met elkaar zeggen, Heer, open uw hemelvensters over ons leven. Open het over uw woord, open het ook over de wereld zoals die aan de gang is nu, Heer. En laten wij toeleven naar uw gouden heerlijkheid. Naar die heerlijkheid van dat nieuwe Jeruzalem, Heer, waar staat dat mensenmaat en engelenmaat elkander zullen dekken. Heer, wij loven uw naam en we geven dit weekend in uw handen. Wij verwachten van u, Heer, werkelijk door de kracht van uw geest uw heerlijkheid te zien. Zegen ieder Heer die hier voor het eerst is, wilt u een grote eenheid geven, grote vrijmoedigheid om met elkaar kennis te maken. Zegen degene die nog moeten komen, die vanavond komen. Geef ons in werkelijkheid, Heiland, uw eenheid, de eenheid van uw lichaam. Heer, we willen u bidden om de voorbereiding van uw kinderen die de avondsamenkomst op allerlei plaatsen voorbereiden, die de diensten voor morgen voorbereiden. Leg uw hand op alle Heer die waarachtig door u gegrepen zijn en waarachtig uw dienst willen dienen. Uw naam zijn geloofd en geprezen. Amen. Ik heb vanmiddag het onderwerp van het weekend genoemd. Voor degenen die ons blaadje misschien niet gelezen hebben of niet krijgen. Het onderwerp van, kunt u me aan verstaan achteraan?
Ja. Nou, het kon nog wel niet hard. Ja, maar dat zeg je met de doofde microfoon. Dus, het onderwerp van dit weekend is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En ik heb vanmiddag gezegd, daar is alles in begrepen. Wij kunnen 1000 facetten nemen, maar hoe meer ik met dit onderwerp bezig ben, hoe meer ik de ongrijpbaarheid ervan zie, want de hele Bijbel is Christus. Paulus zegt, wij prediken niet onszelf, maar Christus. En Paulus zegt, ik heb er niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En hij is een geweldige heiland. Hoe ouder ik word en hoe meer ik in alle vormen van het leven, in de praktijk van het leven, in de 1000 onmogelijke situaties, eenvoudig aangewezen ben op de levende Heer. Als ik hem niet heb, dan weet ik geen raad. Met 1000 dingen weet er geen raad mee. Maar hoe meer ik de moeilijkheden zie, hoe meer ik Jezus zie, hoe meer ik weet, Golgotha is genoeg, hoe meer ik ook de oceaan zie van wat de Bijbel noemt het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Het is altijd Jezus en Jezus alleen. En wij zullen een heel moeilijk weekend hebben wat de stof betreft. En ik hoop echt dat jullie één ding zullen begrijpen. Jonge mensen, hier op verdieping activering, waar we dikwijls meer informatie hebben over wat er in de grote wereld te koop is dan naar menige ander en meer dan ons lief is vaak. Wij zien dit dat we inderdaad vlak staan voor de wederkomst van Christus. Internationaal op verschillende plekken, en dan noem ik terreinen Californië, Israël, Holland, dus ver uit elkaar, heeft God een typisch voorbeeld van wat er in deze tijd waar we zijn, heeft God kinderen van hem aangesproken over refuge houses, centra voor kinderen van God in de komende noodtijden. Waar honderden en honderden eenvoudige christenen niet meer zullen kunnen leven als zelfstandige christenen. En ik heb ze ontmoet, mensen uit Californië die speciaal hier naar Holland zijn gekomen om dit door te spreken met Hollandse christenen. Op de Olijfberg in Jeruzalem, precies hetzelfde, waar geweldige dingen zijn. Ik kan misschien één ding wil ik even vertellen. Dat jullie even zien in welke sfeer ik toch ook zelf de boodschap wil brengen. Een sfeer van ernst en van waarheid. Verleden jaar nog was een van mijn jonge vrienden, Henk Bruins uit Jeruzalem. Die ken ik nog uit Holland, die werkt daar en die was met verlof hier. En toen bespraken we verschillende dingen en ook de zaak, deze zaak. Dat in verband met de komende noodtijden de Heer maatregelen neemt, de Heer zelf, van zijn kant uit. En hij wist dat ook van de Olijfberg en van vrouw Elisabeth. En hij is ermee teruggegaan naar Israël en toen hebben ze weken achter elkaar iedere 10 dagen een bidstond gehad hier op dit punt. Om de dingen aan de Heer voor te leggen. En toen was hij alleen gegaan in zijn kamer, heeft me later geschreven, en gezegd, Heer, als uw komst zo dicht nabij is, als deze dingen liggen, zo liggen, geeft u me dan een teken. En nu ga ik niet van mijn kamer vandaan, voordat u gesproken heeft. En hij dacht dat hij met rust gelaten zou worden met zijn Bijbel, maar hij was er nog geen 2 minuten dat hij zo gebeden had, of de bel ging. En hij ergerde zich, hij schreef me later, ik was zo kriebelig op die bel. Hij zei, Heer, ik wil alleen zijn met u en nou die bel. En toen stond er een eenvoudige Israëlische vrouw aan de deur en die vroeg, om de schijnbaar onnozele boodschap kwam ze mee, van ze moest 6 sinaasappelen hebben van een sinaasappelboom om jam van te maken. En hij was nog meer, hij dacht, Heer, kan u dat nou niet verhinderen? Maar ze was nog een klein voor postuur en hij was dus zelf gaan plukken. En terwijl hij aan het plukken was, was die vrouw begonnen tegen hem te spreken over het feit dat zij van Engeland gekomen was en dat zij nu in Israël was. En dat zij van God de opdracht had om de mensen te waarschuwen voor de ontzaglijke ernst van de komende noodtijden. En toen had ze hem precies alles gezegd wat er van verschillende kanten in kleine kringen van kinderen van God gezegd was. En was een rechtstreeks antwoord van de Heer. En dat schreef hem ook. Hij schreef, het was een bijzonder wonderbare zaak, want niemand kende hem. De christenen in Jeruzalem kenden haar niet. En als Israëlische kon ze eigenlijk deze boodschap niet brengen. Dat ze zei dat de christenen er zorgen moesten dat ze zich voorbereiden voor de komende noodtijd. En dat is een van die facetten waarin we telkens zijn. Dat wij zien, wij zijn in het laatste der dagen. Ik weet niet of sommigen van jullie die cassette van Dave Wilkerson hebben gehoord met de profetische boodschap, Engels met Hollandse vertaling, de Vision. Dave Wilkerson heeft nu langzamerhand meer dan een half jaar geleden, geloof ik, een profetische boodschap van de Heer gehad, die hij een paar maanden lang niet heeft durven doorgeven. Omdat hij dacht, als dit niet waar is, heeft er heel erg om geworsteld. En tenslotte heeft God hem gedwongen om het door te geven in Engeland. En daar is het vertaald en we hebben het in zijn cassette in Holland. En daar zegt u onder andere ook dit. Dit jonge geslacht, dit geslacht dat nu jong is, zal de laatste strijd strijden. En ik ben diep overtuigd dat dit zo is. Dit jonge geslacht, zoals wij, oudere generatie die tot nu toe in het werk van de Heer zijn geweest, de voor ons hebben. Dit jongere geslacht dat gaat de laatste strijd strijden voor de wederkomst van Jezus. En in dat licht moeten jullie begrijpen dat er een ontzaglijke verantwoordelijkheid op ons rust om toerusting te geven. En vanuit die achtergrond houden we ook weekends die bepaald niet zijn ingesteld op gezelligheid, zelfs niet op een emotionele geestelijke opbouw, maar op kennis, op diepte, op geworteld zijn in het woord van God. En ik hoop dat we in die sfeer dit weekend zullen hebben. Als ik hier spreek, dan spreek ik vanuit een grote ervaring van wat er op het ogenblik aan de gang is, maar ook met deze diepe bewogenheid. Dit geslacht moet de dingen weten, want anders zullen ze het niet meer weten. Vandaar dat ook de grote ernstige nadruk die hierop wordt gelegd op het kinderwerk. Wat nu kinderen is, kunnen het nu nog horen. Maar wat nu kinderen zijn, die zullen het als ze volwassen zijn, het waarschijnlijk niet meer kunnen horen. Daarom is dit weekend ook van klemmende ernst voor degene die Jezus niet kent. Er wordt maar uitgesteld onder de jonge mensen. En ze denken nog zo graag ik van twee balletjes te eten. En het kan niet meer. Want ieder moment kan de duisternis vallen. In dit licht willen we dit weekend stellen. Willen de Heer samen nu bidden, danken, prijzen, alles wat in uw hart is. Een gemeenschappelijke bidstond houden. En ons hart ook openstellen dat de Heilige Geest die alle waarheid leidt, ons leert wat in het woord van God geschreven staat, opdat we straks niet met alle wind van leer afdwalen. Het gevaarlijke van deze komende tijden, die wel lang en breed zijn ingegaan, is niet het communisme. Ik las van de week nog dat in Engeland maatregelen worden genomen, omdat men verwacht dat deze zomer het communisme zal proberen daar de macht over te nemen. Maar het ergste is niet het communisme, hoewel dat ontzaglijk veel verdriet mee zal brengen. Maar het ergste is het afdwalen van de Bijbelse boodschap. Dat op een zo rustige manier op het ogenblik gebeurt, dat ik gemerkt heb dat allerlei afdwalingen die 3 jaar geleden de mensen hun haren te bergen lieten reizen, daar zijn ze al lang en breed aan gewend. En dat is de grote ernst. Wij zijn in het koninkrijk Gods of we zijn verblind door de vorst der duisternis. En we hebben het woord van God het licht. In dat licht willen we een ogenblik van gemeenschappelijk gebed hebben. Wie een gebed in zijn hart heeft of een lofprijzing, laat hij dat doen en laten we niet op elkaar wachten. Heer onze God, wij danken u dat u ons leven is. Wij danken u, Heer, dat u ons licht is. Wij danken u dat u onze heerlijkheid is. Wij danken u, Heer, dat we in het aangezicht van Jezus Christus, de Vader, zien en dat wij veranderd mogen worden naar zijn goddelijk beeld en dat wij dan ook kracht zullen hebben om staande te blijven in het leven. Heer, wij loven en prijzen uw naam. Amen. Ik wil het gebruiken als aansluitingspunt voor onze avondsamenkomst. Daar staat in dat lied 615, de laatste vier regels. Vanuit aardse slavernij verandert naar hemelse heerschappij. In beeld en gelijkenis brengt hij door mij de wereld Gods liefde nabij. Dit is een volkomen bijbelsgerichte zin. Vanuit aardse slavernij verandert naar hemelse heerschappij. En het conflict, ook om de persoon van Jezus Christus, waar we in deze eindtijd in gekomen zijn, dat draait om deze dingen. Naast deze tekst, vanuit aardse slavernij verandert naar hemelse heerschappij, in beeld en gelijkenis brengt hij door mij de wereld Gods liefde nabij. De tegenhanger daarvan wil ik jullie vanavond voorlezen, een stukje. Dan ga je ook zien wat ik in werkelijkheid bedoel met de geweldige ernst. Wie is Jezus Christus en de strijd om de persoon van Jezus en om wat is evangelie? Paulus zegt ergens, een evangelie dat geen evangelie is. Hij zegt zelfs in Galaten, als iemand u een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Dat klinkt ontzettend hard, maar hier heb ik een voorbeeld van het andere evangelie, het nieuwe evangelie. Het is heel recent, ik heb het geknipt uit Kruisbanier, dat Belgische evangelisatieblad onder redactie van dominee Lucassen, uit het nummer van 10 januari 1975, een heel recente zaak. Daar staat dit, het is weer overgenomen uit het Calvinist Contact, dat is een Engels blad van Calvinistische achtergrond. Er zijn mensen die zeggen dat het Bijbelverhaal uit Genesis niet zo letterlijk genomen moet worden. Het gaat volgens hen om de bedoeling, om de boodschap, niet om de feitelijke toedracht. Kennen wij dus allemaal, dat is de vloek van de methode van de tegenwoordige zondagsscholen. Die alles versymboliseren. Maar er zijn ook andere mensen, mensen die zich in kerkelijke kringen bewegen. Zij menen dat het Bijbelverhaal wel letterlijk genomen moet worden, maar dan in die zin dat het als de bevrijding van de mensheid beschouwd moet worden. Het is natuurlijk waar als je het ziet zoals wij het zien, maar nu komt de interpretatie, de verklaring. Zij menen dat de val in zonde van zulk een historische betekenis is dat ze feestelijk herdacht moet worden. Staat ook met een grote kop boven herdenking van de zondeval. Een vrouwelijke geestelijke heeft voorgesteld dat wij het feit dat de zonde haar intrede deed, feestelijk zullen herdenken, omdat het de eerste vrije daad van het mensdom was. Hier hoor je gewoon letterlijk de slang spreken. Van de Evangelical Press kwam het bericht dat de reverend, dus een vrouwelijke predikant, Patricia Burt Kepler, een director of ministerial studies in Harvard Divinity School, ik vertaal het even, een van de rectoren voor theologische studies van de school voor theologie in Harvard. Harvard heeft ook een van de bekendste universiteiten in Amerika. Een toespraak heeft gehouden voor de westerse kerkelijke geestelijkheid, geestelijke en ouderlingen en allerlei mensen in verband met de kerk in New York. Zij moet volgens dit bericht onder meer dit gezegd hebben, de eerste vrije daad van het menselijk ras was het eten van de appel door Eva in de hof van Eden. Wij moeten dat feestelijk herdenken. Wij moeten Eva celebreren. Zij begon het proces van de vrijheid. Met het uitzenden van Adam en Eva uit het paradijs heeft God geboorte aan de mensheid gegeven. Het wegzenden, dit maakte de zonde mogelijk, want zonde komt met vrijheid en keuze. Let wel, dit werd gezegd in een kerkelijke vergadering. Dit wil dus zoveel zeggen dat met de zonde de vrijheid en de keuze kwam. Is dit niet precies wat de duivel aan Eva trachtte duidelijk te maken? In Genesis lezen wij dat de autoriteit van de mens enorm groot was. Zo groot dat er eigenlijk maar één stap was tussen God en mens. Maar daarnaast was er tevens een intieme verhouding van liefde tussen de Heer en de mens. Het is opvallend dat Satan met geen woord over die liefdesgemeenschap spreekt wanneer hij de mens verleidt. Hij wil voorkomen dat de mens daar oog voor heeft. Hij moet de mens aanspreken over die autoriteit. Ik zal mijn troon, staat er in Jesaja 14 vers 14, van de Satan, boven die van de Allerhoogste vestigen. Mij aan de Allerhoogste gelijk maken. De zondeval van Satan is juist zijn autoriteit willen hebben. De duivel suggereert dat er een hindernis is in het uitoefenen van die autoriteit. Waarom die ene boom niet, terwijl je van alle andere bomen vrij mag eten? Je denkt wel dat je vrij bent, maar in feite ben je het niet. Waarom die hindernis niet uit de weg ruimt? Als je eet, ben je niet meer onder God, maar ben je naast God. Dan pas ben je vrij. Deze dingen leiden ons rechtstreeks tot de anti-autoritaire school, die er op het ogenblik ook in Holland 3 zijn, naar de hele gedachtegang dat je niet meer mag ingrijpen met discipline, dat de invloed van de ouders op de kinderen veel te groot is, dat die verminderen moet, dat er tegen moet worden gegaan, dat kinderen gelijk vakantie hebben met ouders. Dit alles is een onderdeel van vrijheid, van alle bomen mag je eten, maar waarom van die ene boom niet, dan ben je niet helemaal vrij. Als we ervaring hebben van wat er op het ogenblik aan de gang is onder de onbekeerde jonge mensen, dan zien wij dat dit precies deze zaak is. En als hier onbekeerde mensen zijn, dan weet u voor uw eigen hart dat dat niet voortkomt uit het feit dat Jezus u niet lief heeft en dat u niet welkom is, maar omdat u niet buigen wilt. Op de bodem aller vragen ligt ter wereld zonder schuld. En ligt de eigen autoriteit willen uitoefenen van de mens. Jezus zegt, als de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zult gij waarlijk vrij zijn. Maar de duivel zegt, een vrijheid onder God is een beperking van je vrijheid. Daarom laat ons zijn banden verscheuren en zijn ketenen van ons werpen. Staat er in Psalm 2 en dan staat er achter, en die in de hemel woont zal lachen. Hij zal ze bespotten. Ik weet dat er mensen zijn, ook hier, die moeilijkheden hebben met het aanvaarden van Gods straf op de zon. Jezus heeft de straf gedragen, heeft alle mensen lief. Waarom moeten we nog spreken over een hel? Waarom moeten we spreken over verloren gaan? Maar hoe vreselijk het is, dat gaan mensen verloren, elke dag. En niet door onkunde, want je staat er soms van te kijken hoe mensen die er niets van weten, ergens sterven met toch een blik op de Heer. Op de een of andere manier brengt God het ze bij. Maar mensen gaan verloren doordat ze niet willen buigen voor Jezus Christus. En de hele lijn van de tijd waarin we in deze eindtijd zijn, is deze crisis. Men wil los van Jezus zoals de Bijbel hem predikt. En men wil een Jezusbeeld daarvoor in de plaats stellen waar je niet al te veel last van hebt. Daarom spreekt de moderne theologie, daar ga ik morgen in verband met de eindtijd verder op in, van de wordende God. God schept niet de geschiedenis, de geschiedenis schept God. En wij mensen met elkaar maken geschiedenis en uit die geschiedenis mag zowaar God zijn existentie vinden, zijn identiteit vinden. God mag echt nog wel meedoen. Daarom heb je ook die uitdrukking, we hebben gehad, de God is dood theologie. We hebben gehad, de postgod is dood theologie. En nu hebben we vanuit communistische zijde zelfs een boek, God is niet helemaal dood. Ik kom er morgen op terug als we gaan spreken over de neomarxisme en de politieke lijn in de kerk en in de interpretatie van de theologie. Wij moeten zien wat er in deze tijd aan de gang is. Wij moeten leren wie is Jezus en wat is de leer van de Bijbel. Als we dat niet zien, dan gaan we verloren met al deze stromingen. Gewoon langzaam een hellend vlak af, zonder dat we enig besef hebben waar we uitkomen. Waarom die ene boom niet, hè? Het is die vraag van zo menig onbekeerd hart. Waarom mag ik dat nou niet? Dat je, als je Jezus Christus aanneemt als je heiland, dat er dan een hele wereld voor je open gaat werken. De wereld ligt dan voor je open. Daar willen ze eenvoudig niet aan, want ze willen Jezus niet vertrouwen. De vrijheid die in Christus is en die een mens waarlijk vrij maakt. Als je eet, ben je niet meer onder God. Maar ben je naast God, dan pas ben je vrij. Die gedachtegang komt aardig overeen met wat Domina Patricia Kepler zei. Laten wij de daad van Eva feestelijk herdenken. Want toen ze haar tanden zette in die vrucht, begon onze vrijheid. Toen kwamen we los van God. Veel duizenden jaren zijn voorbij gegaan sinds Eva dat deed. Maar in vele duizenden jaren heeft de mens nog niets wijzer gemaakt. Nog steeds denkt de mens dat los van God zijn zijn vrijheid is. Maar de heiland had een andere visie. Wanneer de zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. De zoon, niet Eva, is het leven in vrijheid. En hier heeft u dus precies de tegenstelling tussen wat de Bijbel zegt als wij zingen vanuit aardse slavernij, vanuit een zondeval, gebondenheid door ons eigen karakter, veranderd naar hemelse heerschappij. De mens van deze tijd, ook de zogenaamde gelovige mens, wil de heerschappij van Christus niet. En omdat hij de heerschappij van Christus niet wil, berooft hij hem van zijn goddelijke heerlijkheid. En het evangelie van de heerlijkheid van Christus is een evangelie tegen de mens van deze tijd in. Ook tegen de kerkmensen. Je mag niet meer praten over bekering, niet meer praten over wedergeboorte, niet meer praten over een bloed. Dan zei hij tegen mij, u met uw bloedtheologie en dan hoef ik niet meer te komen. Maar de Heer heeft uiteindelijk dit ons beloofd. Liefde daarbij, we hebben vanmiddag de tekst uit 2 Korinthe 3 aan slot gelezen. Wij weerspiegelen zijn heerlijkheid en dan veranderen wij naar hemelse heerschappij. En als er mensen hier zijn die hardnekkig besloten hebben om hemelse heerschappij te verachten, zoals er in Judas staat. Judas staat in de brief van Judas over de eindtijd hemelse heerschappij verachten. En als er mensen hier zijn die hemelse heerschappij verachten en van plan zijn een heel weekend als dit mee te maken en zichzelf te handhaven, dan waarschuwt u ernstig. U komt of in deze dagen werkelijk tot overgave aan de Heer, of u slaat om in een houding van vijandschap en ellende die niet te beschrijven is. Vanuit deze geweldige tegenstelling, Satan brengt dit evangelie. Ere zij Eva. De Bijbel brengt dit evangelie. Ere zij het Lam van God. En dat is een totale tegenstelling. Er is geen brug. En vanuit die boodschap van wie Jezus is, wil ik vanavond, voor zover wij klaarkomen, anders gaan we morgen door ermee, zien wat de Bijbel zegt over de persoon van Christus. Zoals het helemaal in de hele tijd, deze tijd volledig wordt aangevochten. In de eerste plaats wil ik enkele teksten met u lezen over de Godheid van Christus. Jezus is de mens, de geëvolueerde mens. Wordt gezegd, dat soort dingen, dat lees ik allemaal met eigen ogen en ik heb er de bron van. Jezus is een verdere evolutie. Hij is een stap voor bij de mensen. Maar is de mens. De Bijbel zegt, Jezus is God. En ik wil enkele teksten met u lezen over deze boodschap. In de eerste plaats Johannes 1. Johannes 1, vers 1 tot 5. Merkwaardig is dat, zult u zien, dat de moderne wereld bestrijdt het God zijn van Jezus en bestrijdt zijn schepperrecht. Het is me opgevallen dat in heel veel teksten waar Jezus de Zoon van God genoemd wordt, hij tegelijk genoemd wordt schepper. En ik wil dus in één lijn dit vasthouden. Jezus is God en Jezus is schepper. Hij is niet de geschapene, maar de schepper. In de eerste plaats Johannes 1, vers 1 tot 5. Daar staat, in den beginne was het woord. Die uitdrukking, het woord, kom ik nogal aan toe. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Dan staat er in vers 10. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. Hij stopt weer op de schepping van de wereld door Jezus Christus. En dan staat er in vers 14. Het woord is vlees geworden van bovenaf. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Het gaat weer over de heerlijkheid van Christus. Een heerlijkheid als van de eengeborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. En vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Dan Johannes 8. Johannes 8 vers 58. Johannes 8 vers 58, daar staat dit. Jezus zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Dit wijst dus ook op de eeuwige godheid van Jezus. Hè? Abraham, zoveel duizend jaar terug, eer Abraham was, ben ik. God wordt in het Oude Testament genoemd, ik ben. Als Mozes in Exodus 3 zegt, wat is uw naam? Dan staat er in een Hollandse vertaling, ik zal zijn die ik zijn zal. In de grondtekst El, dat betekent de zijnde, de eeuwig zichzelf gelijk zijnde. Dat is ook de grondbetekenis van Jehovah, de eeuwig zichzelf gelijk zijnde. Dan staat er in Filippenzen 2. Vers 6. Daar staat van Christus in vers 5 eerst. Laat die gezindheid bij u zijn. Welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijn, dat grote gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, in de gestalte God zijnde. Het grote gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En de mensen gelijk geworden is. En dan staat er in vers 8. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, staat er uitdrukkelijk bij, in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft uiterlijk het vlees van een mens aangenomen, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in den hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Dit is een belangrijk hoofdstuk. Als we het even leggen naast de zondeval van Satan in Jesaja 14. Houdt u even uw vingers tussen Filippenzen en lees het even. Jesaja 14 als tegenhanger daarnaast. Jesaja 14, vanaf vers 12, staat de zondeval van Satan. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, Lucifer, lichtdrager, zoon van de dageraad? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegde nog wel: ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten, en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Op andere plaatsen wordt die berg der samenkomst ook genoemd, in Job en ook in de psalmen, als de plaats waar God met zijn heiligen samenkomt. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogsten gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt hij neergeworpen, in het diepste der groeven. Dit is wat Satan bedoelt tot nu toe. En wat u, de gang van zaken die u ziet in elk terrein, in de lijn van de opvoeding, de anti-autoritaire opvoeding, in de lijn van de psychologische begeleiding, alles gaat erom: de mens moet zichzelf vinden, zijn identiteit vinden, en onze ware identiteit komt pas tot ontplooiing als we vrijkomen van de machten der duisternis. Niemand kan zijn identiteit vinden die in de greep is van de duisternis. En de vorst der duisternis verhindert ons om een persoonlijkheid te worden, om onszelf te worden, om de mogelijkheid te hebben tot ontplooiing van onze gaven. En dat is eenvoudig onmogelijk zolang u in de greep is van de hel. Alleen als u dit opgeeft en daarmee breekt, dan kan de Heer u tonen wat hij kan maken van een vrijgemaakt christen. De Satan heeft gezegd: ik, mijn troon boven die van de Allerhoogste. Klimmen, 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 klimmen. Want Jezus staat in Filippenzen 2, en dat is het geheim van zijn persoonlijkheid: hij was God. Het was geen diefstal dat hij in een gestalte Gods was en God gelijk was. Dat was voor hem geen diefstal. Heeft hij niet als een roof gehad, maar hij heeft zich ontledigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen, vrijwillig gebogen, de mensen gelijk geworden. 3. Is er uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. 4. Is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom 6 stappen naar beneden doet Jezus. Geweldige grote stappen vanuit het God zijn tot de vernietiging op Golgotha. En dan staat erachter: daarom heeft God. En omdat God alle dingen gesteld heeft onder de voeten van Jezus, daarom is de hel woest op deze boodschap en probeert de mensen ervan af te houden. Toch staat er: willens of onwillens, dat iedere knie voor hem gebogen zal worden. Wie vrijwillig voor Jezus kiest, wie vrijwillig buigt, komt tot de geweldige ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Als jullie toch eens wisten hoe verschrikkelijk dankbaar ik ben, dat je, als je zo meer dan 40 jaar in de dienst bent en zo langzamerhand 55 jaar de Heer kent, Hoe verschrikkelijk dankbaar ik ben aan mijn meester dat ik elke dag zie dat deze boodschap reëel is. De vernieuwing en verlossing van geest, ziel en lichaam is in Jezus Christus. Ik zie het werken in anderen, ik zie het werken in mijn eigen leven. In Jezus Christus is de eeuwige vernieuwing en de eeuwige bevrijding. En de vijand die zal daar altijd tussen komen, zonder meer. Maar de naam van Jezus is de naam die ons boven alle naam is. Als we even Colossense nemen. Colossense 1, vers 15 tot 17. Daar staat dit. Colossense 1. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Het staat niet de eerstgeschapene, wat deze uitdrukking betekent, kom ik in het weekend nog wel over. Want in hem zijn alle dingen geschapen, daar heeft u weer de schepping verbonden met de Godheid van Christus. Alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zijn tronen, heerschappijen, overheden, machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. In wat hier in dat lied staat, he, veranderd naar hemelse heerschappij. Uit aardse slavernij. De hemelse heerschappij van Jezus Christus. Hij is het hoofd van de gemeente. En dan staat er in Colossense 2. Colossense 2. Vanaf vers 8. Zie toe. Dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte. Een woord dat we echt op het ogenblik in deze tijd meer dan ooit nodig hebben. En door ijdel bedrog. In overeenstemming met de overlevering der mensen. Met de wereldgeesten en niet met Christus. De wereldgeesten, de geestelijke boosheden achter de mensen, hebben een hele filosofie hoor, en een psychologie en een psychiatrie. En noem maar op wat. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten. En niet met Christus. U moet echt niet denken dat u buiten Christus ons zoveel wijsheid opbrengt. Uw leven is gewoon een weerspiegeling wat de wereldgeesten beweren. Het is beslist niet origineel hoor, om een onbekeerd mens te zijn. En Satan is het al veel langer geweest. En alles wat u denkt dat u zelf te bedenken is eenvoudig een gevolg van wat de wereldgeesten u voorschrijven. Het is niet origineel. Als u een origineel mens wil zijn, moet u beslist niet onbekeerd blijven. Dat zeg ik echt bekend. Want de wereldgeesten niet met Christus, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Het woord om uit je hoofd te kennen, te weten wat je hebt. Het woord van God is het zwaard van de geest, staat er in Efeze 6. Het woord van God wordt in Efeze 6 genoemd als een deel van onze wapenrusting in deze eindtijd. En een zwaard is bestemd om een ander mee te prikken. En het woord van God is bestemd om de Satan ermee te slaan. En het helpt echt. Het helpt echt. De eerste uitzending van Transworld Radio in februari op zaterdagmorgen in de reeks De Bijbel antwoordt op uw problemen heb ik deze kwestie van twijfel aan het woord van God in besproken. En u kan ook het gedrukt krijgen. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. En aangezien de Satan zijn troon boven die van de Allerhoogste stelt, verbreekt hij deze boodschap, zover hij de kans krijgt. In hem woont al de volheid der God, het lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen. Niet door te eten van de appel van Eva, maar door hem die het hoofd is te erkennen. Ik hoop dat u één ding zult zien, dat er in dit weekend dat er verschil is, een onoverbrugbaar verschil tussen de boodschap van de hel en de boodschap van de Bijbel. Het leven uit God en het leven in de handen van de vorst der duisternis. Hebreeën 1. Hebreeën 1, er staat in de eerste 8 versen dit. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Het einde van de Satan is in de diepte van de groeven, zoals we straks gelezen hebben. De Zoon die is erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Weer wordt het God zijn van Jezus Christus verbonden met de schepping. Dus het is heel duidelijk dat de Satan ook erg veel belang heeft bij het prediken van de evolutietheorie. Deze, de Zoon van God, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. De afdruk van zijn wezen. Jezus wezens één met de Vader. Die alle dingen draagt door het woord zijner kracht heeft. Na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben. Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. Zoveel machtiger geworden dan de engelen. Als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Immers tot wien der engelen heeft hij ooit gezegd. Mijn Zoon, zijt gij, ik heb u heden verwekt. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij. En hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam, waarvan de Zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de schepter der rechtmatigheid is de schepter van zijn koningschap. Eerlijk zeggen dat me dat altijd ontzaglijk blij maakt bij alles wat er in de wereld gebeurt. Het laatste woord is niet aan de heerschappij van de hel. De Heer zal de Satan en alle die hem dienen wegdoen. Maar het laatste woord is de schepter der rechtmatigheid, de schepter van zijn koningschap. Als alle ellende in deze wereld ooit tot een eind zal komen, kan het alleen door het koningschap van Jezus Christus. Maar jullie moeten de Bijbelstudies die oom Sidney op het ogenblik in ons blaadje schrijft, eens nauwkeurig bestuderen, want daar wordt de eindtijd het koningschap en de voorbereiding voor het koningschap van Christus en het anti-koningschap van de antichrist wordt daar de hele lijn in getrokken en dat verduidelijkt alles van wat er op het ogenblik in de wereld aan de gang is. Alles in deze wereld is bezig heen te gaan naar de regering van de antichrist, de regering tegen Christus in. Maar van Christus staat, de schepter der rechtmatigheid is de schepter van zijn koningschap. En er wordt er in vers 10 nog weer eens nieuw de schepping bij betrokken. En gij, o Heere, hebt in de beginnen de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En dan komt er nog dat verdere stukje over de schepping. En tenslotte nog een tekst uit Titus 2. Titus staat er vlak voor. Titus 2 vers 13. Daar zegt Paulus dit. Wij verwachten de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus. die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen en eigen volk vol ijverig in goede werken. De verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Dat is ook een volkomen duidelijke tekst die ons laat zien dat de Bijbel van Jezus spreekt als God en als schepper. Als hij God is en zoon van God, dan komen we daarmee op de kwestie van de drie eenheid. Een kwestie die in onze dagen ook in de doofpot wordt gedaan. De Jehovah-getuigen zijn er eeuwig mee bezig. In de omgang met Mohammedanen, mensen die Mohammedaan zijn, heb je ook deze grote moeilijkheid. Want dan zeggen ze dadelijk, hoe kan God nu een zoon hebben? Want Allah is één. God is één. En die kwestie wil ik toch eventjes, dat is een heel terrein, hè. Die tekst wil ik even met u bespreken, omdat het een belangrijke zaak is. Die tekst over het eenheid van God, eerst in Johannes 10, vers 30. Johannes 10, vers 30. Daar staat dit. Daar zegt Jezus, ik en de Vader zijn één. En dan gaan we naar die tekst waar de mensen over vallen die niet in de drie eenheid kunnen geloven. Dat staat in Deuteronomium 6, helemaal in het Oude Testament. Deuteronomium 6. Er staat inderdaad een belangrijke tekst. Er staat in Deuteronomium 6 vers 4. Heeft u het allemaal? Als ik te vlug doe moet u het wel zeggen hoor. Want ik ben gewend om het tempo te hebben. Maar als het te gek wordt dan zeg ik het. Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël. De Heere is onze God. De Heere is één. Gij zult den Heer uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Lees ik er even bij. Wat te veel vergeten wordt, wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Niet met een verstandelijke accepteren, in uw hart. Nou, als er niet in is, dan zal het erin moeten komen. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal uw voorhoofdband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Misschien de stickers die we op onze ramen plakken. Is misschien nog niet zo gek als je deze tekst leest. Nee, dat is volkomen Bijbels verantwoord. Op je voren en aan je deurposten. Dat zijn Bijbelse dingen. De mensen lachen erom, maar het zijn volkomen Bijbelse dingen. Wie dat doet, die doet een Bijbelse zaak. De Bijbel zegt ook, je zult het de kinderen inprenten. Je zult niet de kinderen bezighouden met sprookjes en zeggen, als ze 14 zijn, dan gaan ze er wel eens wat van snappen. De kinderen kunnen het begrijpen. Ik heb hier zo ontzettend veel kinderen zelf om me heen lopen. Het loopt hier in de week altijd vol met gespuit. En kinderen van 4 jaar kun je het leren. Zonder meer. En ze zijn er ook geestelijk bij. Hier staat in Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God. De Heere is onze God. De Heere is één. Daar staat in de grondtekst deze tekst. En dat is heel belangrijk voor u dat u dat onthoudt. Jehovah, onze Elohim, is één Jehovah. El is samen met Jehovah de grondbetekenis is van de zijnde, de eeuwig zichzelf gelijk zijnde, van God in zijn goddelijk, ondoorgrondelijk, heilig wezen. Elohim, de invorm, is de meervoudsvorm van El, van God. Dit zou op zichzelf een tegenstelling zijn in zichzelf. Toch komt dit al in Genesis 1 voor, als er staat, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. De mensen zeggen wel eens dat in het Hebreeuws een zogenaamde pluralis majestatis is, een meervoudsvorm ter wille van de eerbied. Maar het Hebreeuws kent niet een pluralis majestatis, dat hoort niet bij de taal. Als daar een meervoudsvorm gebruikt wordt, dan is dat een meervoudsvorm. En het Genesis 1 sluit al in de drie eenheid. Ons mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis, de meervoudsvorm. God zeide, laat ons mensen maken. En datzelfde hebben we hier. De Heere is onze God. De Heere is één. En dan staat er in de grondtekst dus dit. Jehovah, onze Elohim, onze God, is één Jehovah. Het is belangrijk en dat we zien wat de Bijbel ook bedoelt met het woord Jehovah. Jehovah, onze Elohim, de meervoudige godsvorm, is één Jehovah. Hier duidt de Bijbel al aan, wat ik straks nog verder op inga, dat de drie eenheid. Misschien kan u het beter begrijpen als we even deze lijn trekken. De Bijbel zegt dat de mens geschapen is naar het beeld van God. Nu staat er in 1 Thessalonicenzen 5, in het Nieuwe Testament. 1 Thessalonicenzen 5. Vers 23. En hij, vers 23, de God des vredes, heilige u geheel en al, 1 Thessalonicenzen 5, vers 23. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. In alle delen, geest, ziel en lichaam, onberispelijk bewaard. Die roept is getrouw, hij zal het ook doen. De mens is geschapen naar het beeld van God, zegt de Bijbel. Hier wordt van de mens gezegd, uw geheel, uw geest, ziel en lichaam mogen blijken in alle delen, leg ik nog eens een nadruk op in, alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Bij de komst van Jezus. Paulus zegt hier dus duidelijk dat een mens bestaat uit drie delen, geest, ziel en lichaam. Wij maken ons zo druk met het niet kunnen begrijpen van een drie-eenheid. Hier staat een drie-eenheid en daar zitten tientallen drie-eenheden. En dan moet ik nog maar eens een keer nuchter bekijken. Ja, dat is toch een nuchtere zaak, maar nee, jij bent net een zo'n drie-eenheid als ik. En het is zot, dat vind je nou zot dat ik zo zeg, en het is gewoon zo. Geest, ziel, lichaam, drie. Drie verschillende dingen. Eén mens. Ik heb een geest, ik heb een ziel, ik heb een lichaam, maar ik ben een mens. Als ik maar eens een keer wilde begrijpen dat we geschapen zijn naar het beeld van God, dan zouden we misschien helemaal niet zo moeite hebben met die drie eenheid. Want als je naar mij kijkt, denk ik niet dat je me zo'n rariteit vindt. En als ik de zaal in kijk, denk je niet dat ik hier tientallen rariteiten vind. Wij vinden een mens normaal. En een mens is een drie-eenheid. En een mens is het beeld van God. het beeld van de goddelijke drieëne. En het lost misschien zonder meer een heleboel op voor je. Misschien is er een hele nieuwe gedachte gaan. Eventjes ernstige zaken in verband met die tekst uit 1 Thessalonicenzen 5. Waar staat: Heilige God des vredes, heilig u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam mogen blijken onberispelijk bewaard te zijn. Onze geest is niet zo moeilijk. Dit is onze verbinding met God. Het onberispelijk bewaren van ons zielenleven, ons psychisch leven, gevoel, wil en verstand, is veel moeilijker. Daarom staat er hervormd worden, staat er in Romeinen 12, door de vernieuwing van uw denken. Weet je waarom jij nu tot de Heer kan komen? Door je verstand. En de Bijbel die zegt, hervormd worden door de vernieuwing van je verstand, door de vernieuwing van je denken. De duivel wil dat niet, maar God zegt dat dat nodig is. En de Heer zegt dat we ervoor kunnen en moeten waken in de kracht van de Heer, dat niet alleen onze geest, onze pneuma, maar dat ook ons psychisch leven, ons gevoel, onze wil en ons verstand onberispelijk bewaard wordt tot de dag van Jezus Christus. We moeten ons niet op ons gevoel laten meeslepen. Waar je dan uitkomt, dat heb ik een paar weken geleden gemerkt, toen ik ergens in het land betrokken werd bij een toestand waar een jong echtpaar, een gereformeerd echtpaar, getrouwd in de kerk, 2 jaar getrouwd, een gereformeerde jonge mensen, de jonge vrouw liep weg van de man. En het is een moordvent, ik ken hem, het is werkelijk een moordvent in zijn gezin. En dan krijg je weer zulke baantjes waar je bij betrokken. En de huwelijksadviseuse en het kerkelijks bureau voor gezinsmoeilijkheden zei tegen de jonge vrouw, je moet doen wat je gevoel je ingeeft. En ergens hier had ze toch in haar geweten wel gezegd, ik ben voor God getrouwd, ik heb voor God de belofte afgelegd. En in dat conflict kwam ze toen bij mij. Ja, maar ik moet doen wat mijn gevoel je ingeeft. En wat zeg je? Je hebt te doen wat de Heer zegt. En de Heer zegt dat hij de echtscheiding haat. En dat staat in Malachi 2. Ook zegt de Heer dat ik de echtscheiding haat, spreekt de Heer. Malachi 2, en zei jullie gezegd. Leven op je gevoel kan betekenen leven uit alles wat de hel doet. En we moeten deze dingen zien. Uw geheel oprechte, staat er in de oude vertaling, geest en ziel. Je gevoel onberispelijk bewaren. Je verstand erg moeilijk om het onberispelijk te bewaren. Hoe kan het, zegt de Bijbel in Psalm 119, alleen als we het houden naar het woord van God. Niet zeggen wat zegt mijn gevoel, wat zegt de Bijbel. En dan vindt mijn gevoel wel een keer weg. Wil. Ja, dat is de enige redding van deze dag. Onberispelijk bewaard worden van ons psychisch leven is in deze tijden een zaak die de hel ons heet liegen. Want heel de moderne trend van psychische begeleiding is op het ogenblik ook zo. Je moet doen wat je gevoel je inzicht. Ben je bezig geweest met homofilie? Nou, dan kies je maar weer een vriend, als je maar psychisch rustig blijft. Maar de Bijbel zegt, daar heb ik niets mee te maken. De Heer zegt, onberispelijk bewaard worden. En de Heer zegt, onberispelijk bewaard worden van je geest, van je ziel, gevoel, wil en verstand en van je lichaam. Dat ook nog eens een keer. En lesbische toestanden, dat zijn gevloekte zaken. Er rust de vloek van God op. En daar kan je geen compromis mee sluiten. En homofilie zijn gevloekte zaken. En dat is niet wat zelfs de verschillende kerkelijke mensen zeggen op het ogenblik. Je moet er maar mee leren leven. En allerlei onreine handelingen in je eigen lichaam. Onreine zaken die je afscheiden van God. En de Heer zegt, bij zijn wederkomst wil Jezus onbevlekte en onberispelijke geesten en zielen en lichamen. En jonge mensen, ik wens er geen doekjes om te winden, echt niet. En dan zullen er best een paar zich hevig gechoqueerd voelen, nou dan voelen ze zich maar gechoqueerd. Maar als ik straks rekenschap afleg voor de troon van God, wat ik met mijn dienst heb gedaan onder jonge mensen, dan zal de Heer niet tegen me zeggen, je had je eens een beetje netjes moeten gedragen in de samenkomsten. Dan zal de Heer tegen me zeggen, heb je de waarheid gesproken? En een mens van deze tijd is zo gewend om met leugens om te gaan, dat hij het helemaal niet eens meer begrijpt als je geen Hollands spreekt. Echt waar. Maar de Bijbel die zegt, heel duidelijk, hij de God des vredes wil, dat onze geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard blijft. En dat kan, want hij die ons roept is trouw. Het ligt niet aan God als het verkeerd gaat. Het ligt aan onze onwil om te buigen. En als er mensen verloren gaan, ik had van de week een brief die in bewogenheid was geschreven, en die ik ook echt begrijp. Toen schreef iemand me in een brief, Tante Jo, ik kan me met de beste wil niet begrijpen dat terwijl u de liefde van Christus predikt, dat u zo vreselijk keihard kan zijn tegen zonde. En ik kan dat begrijpen. Maar de Bijbel is alleen keihard tegen zondaren die verloren willen gaan. Hoe erg dit ook is. Omdat ik geroepen heb, staat er in Spreuken 1. En gij niet geantwoord. Omdat ik mijn handen heb uitgestrekt. En gij niet erop gereageerd hebt. Daarom. Jullie moeten, ik kan op één zo'n weekend alleen maar lijnen geven. Jullie moeten tekst opschrijven en thuis verder nemen. Maar in Spreuken 1 is het antwoord op de oorzaak van het verloren gaan van mensen. En het is een vreselijke zaak. Als jullie een reactie zien die ik niet kennen, dan sla ik hem toch nog even op. Spreuken 1. Er staat vanaf vers 20, Spreuken 1, er staat vanaf vers 20, de wijsheid, Spreuken staat achter de psalmen, hè? Spreuken 1 vanaf vers 20, de wijsheid roept luid op de straat, op de pleinen verheft ze haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept ze. Wie heeft wat gezegd tegen openluchtprediking? Dat vinden de mensen toch een ouderwetse manier. En al die malle traktaatjes uitdelen, hè? Ja, ja. Als je maar begrijpen wil dat de Bijbel deze dingen zo bedoelt. En dat het zonde is. En eigenwijs. Dat haalt de mens toch in zijn kromme hersens om te zeggen tegen God. Moet je echt begrijpen, al deze kritiek is tegen God. De wijsheid roept luider op de straat. Op de pleinen verheft ze haar stem. Op de hoek van de rumoerige straten roept ze. Bij de ingangen der poorten in de stad spreekt ze haar reden. Op luchtevangelisatie, traktaatverspreiding, de mensen op straat aanspreken, kinderen om je heen verzamelen op de straat, dat is gewoon wat de Bijbel zegt, wijsheid. De wijsheid. Jezus wordt hier de wijsheid genoemd. En wat zegt die wijsheid? Hoe lang zult gij onverstandigen het onverstand lief hebben? Zullen spotters aan spotternij en welgevallen hebben? Een paar van jullie hebben wel staan grinniken, hè, bij al die openluchttoestanden. En dwazen de kennis haten, keert u tot mijn vermaning. Zie, ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. Omdat gij weigerde toen ik riep, niemand acht gaf toen ik mijn hand uitstrekte, gij al mijn raadgevingen in de wind sloeg en mijn vermaning niet wilde. Daarom zal ik ook lachen om uw verderf. Ik zal spotten wanneer uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm. En uw verderf zal aansnellen als een wervelwind. Wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij zoeken, maar niet vinden. De Bijbel waarschuwt tegen onverhoorde gebeden. Waarom? Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vrezen des Heren niet hebben verkozen, mijn raad niet hebben gewild. Al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslaar. Hoeveel mensen maak ik zelf in het leven niet mee, ook mensen die vaak via de SOS-telefoon of wat ergens op reageren, die werkelijk ouder leeftijd tranen met tuiten huilen omdat ze werkelijk eten van de vrucht van hun handeling. De levens die aan allerlei seks te gronden zijn gegaan, hun lichaam hebben vernield voor ze 30 jaar zijn, dat is al een oude leeftijd hoor, hebben talloze mensen onherstelbaar met drugs en seks en drank hun lichamen zo vernield dat er geen herstel meer mogelijk is. Die eten werkelijk van de vrucht van hun wandel. En die huilen tranen met tuiten. En er is vergeving. Er is in veel ogen gevallen geen vernieuwing van hun leven meer mogelijk. Ze worden verzadigd van hun raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden. De zorgeloosheid der dwazen zal hen te grond richten. Maar wie naar mij luistert zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil. Dat is een ontzaglijke, ernstige waarschuwing. En de Heer weet voor wie het Heer is. Ik was niet van plan geweest om dit gedeelte te lezen, maar de Heer leidt me toch toe om dat te doen. God bedoelt onze geest, ziel en lichaam onberispelijk te bewaren. Wij zijn geschapen naar het beeld van God en Hij wil, wat er in het lied ook staat in, beeld en gelijkenis door mij, de wereld Gods liefde nabijbrengen. De van het grote ernst vragen jonge mensen, wat brengen wij de wereld nabij? Wie is Jezus voor ons en wat ziet de wereld door ons van Jezus? In sommige gevallen enkel rottigheid. God bedoelt dat ons leven het beeld van Jezus toont. Met zonde, met gebreken, met een eerlijk erkennen dat we 1000 keer falen in die volmaakte liefde van Jezus Christus. Maar toch ergens werkelijkheid. De werkelijkheid van het leven in Hem die de drie enige is, de Zoon van God, de schepper en onderhouder en drager ook van ons leven. Jezus wordt in het Oude Testament herhaaldelijk genoemd. Hij wordt daar ook genoemd de Engel des Heren. De Engel des Heren is de naam van Jezus, zoals hij zich op aarde vertoonde voordat hij mens werd. En ik wil één geschiedenis met jullie lezen over deze Engel des Heren, een geweldige evangelieboodschap. Dat is in Zacharia 3. In Zacharia 3 wordt gesproken van de Engel des Heren. De mensen zeggen wel eens dat er in het Oude Testament geen evangelie is, geen genade is. Maar we hebben straks in Spreuken 1 gelezen, die volheid van genade als we ons tot Jezus keren. Ik wil mijn geest voor u uitstorten, u mijn woorden bekendmaken. Boodschap van de vervulling met de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest als wij gehoorzamen. Dus het Oude Testament ook al telkens. Hier in het Oude Testament waar Jezus genoemd wordt de Engel des Heren, wat veel mensen in verwarring brengt, omdat er groeperingen zijn die dus zeggen dat Jezus een geschapen aartsengel is, die door zijn verlossing, door zijn zoendood, de rang van Godheid heeft gekregen. En dat baseren ze onder andere op die vele keren dat er in de Bijbel gesproken wordt van de engel des Heer. Dit is de persoon van Jezus Christus. Ik lees Zacharia 3. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Joshua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. We moeten wel even zien waar het boek Zacharia, welke tijd het is. Het is na de Babylonische ballingschap. De Babylonische ballingschap heeft een geweldige inkeping gemaakt in de geschiedenis van Israël. Je hebt voor de Babylonische ballingschap Jesaja en Jeremia. Je hebt tijdens de Babylonische ballingschap Ezechiël en Daniël. En je hebt na de Babylonische ballingschap Haggai en Zacharia. Dat is belangrijk voor het verstaan van